Allereerst nog enkele mededelingen namens de kerkenraadgemeente. Met betrekking tot het beroepingswerk en de verkiezing van een diaken deelt de kerkenraad u het volgende mee. In de ledenvergadering van afgelopen dinsdag is dominee A. van der Zwan gekozen. En in de vacature van diaken is broeder L.A. Landman gekozen. En broeder Landman heeft zijn verkiezing aangenomen. Vanmiddag begint de kerkdienst om 3:00, let u op de tijd. En er zal in verband hiermee deze dag geen zondagsschool zijn. Aanstaande zaterdag is er een real-time jongerenavond. Dominee M.M. van Kampen uit Goes zal dan spreken over de vrezen des Heren. Wat is dat eigenlijk? De avond wordt gehouden in de Prins Maurits scholengemeenschap. De aanvang is om 19:45 en de inloop is vanaf 19:30. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee P. den Butter voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk. De tweede collecte is voor de zending. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil. En bij leven. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. En het zesde vers. Want God de Heere, zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. 1 en 6 van Psalm 84. stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. Aansluitend zingen we uit Psalm 119, de derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman strekken. En na het zingen van dit vers willen we luisteren naar de schriftlezing. Te vinden in het slot van het tiende hoofdstuk van het Markusevangelie, dat is Markus 10, vers 35 tot en met 52. Markus 10, 35 tot en met 52 is de lezing van het woord van de Heere, na de wet en na het zingen van Psalm 119, vers 3. Toen sprak God: al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Marcus 10 vanaf vers 35. En tot hem, dat is tot de Heer Jezus, kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus, zeggende: Meester, wij wilden wel dat gij ons deed zo wat wij begeren zullen. En hij zeide tot hen: Wat wilt gij dat ik u doe? En zij zeiden tot hem: Geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand in uw heerlijkheid. Maar Jezus zeide tot hen: Gij weet niet wat ge begeert. Kunt gij de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waar ik mee gedoopt word? En ze zeiden: Wij kunnen. Doch Jezus zeide tot hen: De drinkbeker die ik drink, zult gij wel drinken. En met de doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven. Maar het zal gegeven worden aan wie het bereid is. En als de andere 10 dit hoorden, begonnen zij van Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus zeide, en tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Gij weet dat degenen die geacht worden overste te zijn der volken, heerschappij voeren over hen en hun groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u groot zal willen worden, die zal uw dienaar zijn. En zo wie van u de eerste zal willen worden, die zal allerdienstknecht zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen, dat is een losprijs, voor velen. En ze kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus, de Nazarener, was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En velen bestraften hem op dat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer: Gij zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: Heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel opgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. Tekst voor de prediking van morgen, gemeente, is het slot van dit gelezen schriftgedeelte. Het hele gedeelte vanaf vers 46 tot en met 52. Het is zojuist gelezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde aan de weg, bedelende. En horende dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen: Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Tot en met de 52e vers. En Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Wij willen samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst en heel in het bijzonder over de prediking en bediening van zijn woord. En in de voorbeden willen we denken aan zuster De Korte, die afgelopen week haar eerste chemokuur ontving. En in de dankzegging willen we de Heere danken voor Art Grotenboer. Hij is thuisgekomen uit het ziekenhuis nadat er onderzoeken aan zijn hart hebben plaatsgevonden. En daarbij werden geen afwijkingen gevonden. Willen wij samen de Heere bidden. Dat kunnen we zo gemakkelijk zeggen, Heere. Willen wij samen bidden. Maar bidden is een wonder. Echt bidden. Wij weten niet te bidden zoals het behoort, zegt de apostel ons voor. En als we eerlijk zijn voor u ook aan de morgen van deze dag, dan moeten we dat van harte beamen. Wij weten niet te bidden zoals het behoort wanneer het gaat om onze persoonlijke gebeden, wanneer het gaat om onze gebeden in de gezinskring, als we een gezin mogen hebben. En wij weten helemaal niet te bidden in de openbare aanroeping van uw naam in de eredienst. Doe het ons beseffen opdat wij iets ontdekken voor het eerst of opnieuw van onze biddeloosheid. En dat als schuld voor u belijden. En opdat wij ook hem die de geest is van de genade en de gebeden, die voor zondaren bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, die hen leert bidden en voorbidt, dat we die geest nodig hebben. Daar mogen we vrijmoedig om bidden, omdat u die geest hebt toegezegd en omdat u de geest hebt uitgestort en dat niet met mate. Geest van de Vader en van de Zoon, leer u ons bidden. En dan leggen we de noden van de gemeente aan u voor. Dat is de eerste taak in de eredienst. Wil u aan ieder denken? U kent alle omstandigheden, u weet dat slechts een deel van de gemeente van morgen in dit kerkgebouw aanwezig kan zijn. We danken u dat dat weer mogelijk is. Maar we dragen ook hen hartelijk aan u op die met ons verbonden zijn en deze dienst via de media volgen. U hebt meer dan één zegen. U wilt in de kerk wonen en werken waar uw woord geopend ligt en verkondigd wordt. Want waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u in het midden. Maar dat geldt ook als we thuis zijn. U kunt ook daar zijn. En dan weet u, Heren, dat thuis meekijken en meeluisteren, dat dat ook iets vermoeiends gekregen heeft. Het nieuwe is eraf, al heel lang. En vooral met jonge gezinnen zal het niet meevallen om aandachtig te blijven en niet afgeleid te worden. Wil u desondanks geven dat we horen mogen, luisteren mogen, en dat er thuis en hier in de kerk voor iedereen een woord bij is. Ook al zijn we nog heel klein en begrijpen misschien niet alles, dat er een woord of een regel uit een psalm blijft haken en dat die wordt toegepast door de kracht van uw Heilige Geest. Heere, laat dat mogen gebeuren. Want we kunnen luisteren, en dat is nodig en dat is goed en dat is een zegen op zichzelf genomen. Maar als uw geest niet in het woord meekomt, dan knikken we en zeggen we: het is een goede preek of niet zo'n goede preek, of ik heb dat gemist. Maar gaan verder over tot de orde van de dag. En dat is de bedoeling niet. De bedoeling is dat door de kracht van uw Heilige Geest het woord harten breekt. En dat er door de kracht van uw woord en geest ruimte komt in ons overvolle hart. In onze geest die zo belaagd wordt door allerlei informatie en gedachten en zorgen en pijnen en moeite, dat er plaats komt voor u. Dat er binnen in ons leven iets aanbreekt van de grote stilte voor u. Mijn ziel is immer stil tot God. Heere, dat is een weldaad. En dat wilt u bijzonder op de zondag geven, wil het vandaag doen. Dat we stil mogen luisteren. En dat de dominee stil op de kansel mag staan, ook al spreekt hij, maar wel stil is voor u. Wil u zo het woord zegenen, want we hebben gebeden of u de geest wilt schenken in het gebed, maar in de prediking, in de bediening van het heilige evangelie en in het luisteren hebben we diezelfde geest niet minder nodig. Waai door de gemeente heen, thuis en hier. We bidden over bijzondere noden. We denken aan zuster De Korte, die afgelopen week haar eerste chemokuur ontving. Heren, u weet de weg die ze gaat, geen makkelijke weg. Wil u geven dat ze alles van u mag verwachten, dat allereerst. En u weet dat we dat niet goedkoop bedoelen. Maar wil u geven dat het ze uit mag drijven naar u. Ook daarin stil mag zijn voor u. En haar hoop en verwachting op u mag vestigen. En dat het woord, zeker ook het woord van vanmorgen, maar misschien nog meer van vanavond, vanmiddag, daarin leidend mag zijn. Maar wil u ook de middelen zegenen? U gebruikt soms middelen op een hele bijzondere wijze. Ook zware middelen. Wil u geven dat haar gezondheid terug mag keren? U kwam, Heere Jezus, om de zonde te verzoenen. En uw ziel te geven tot een rantsoen, tot een losprijs voor velen. Maar dat hield ook in dat u ziekte genas. Nee, niet iedere ziekte, te allen tijden. Maar het kan nog steeds gebeuren. Wil u het doen? We danken u voor Art Grotenboer. Zorgen zijn er geweest, nog jong, 19. Maar u hebt alle zorgen weggenomen. Want er zijn na onderzoeken in zijn hart geen afwijkingen gevonden. Laat het hem en allen die in liefde rondom hem staan tot een wonder mogen zijn. En wil u verder zijn leven bewaken, bewaren, beschermen en leiden met uw gunst en genade. Zegen ons op deze zondag als het woord geopend wordt. Laat het een woord op de juiste tijd en op de juiste plaats zijn. En geef dat het vrucht mag dragen. We leven kerkelijk, breed kerkelijk in kerkelijk Nederland in turbulente tijden. De chaos door de grote chaosverwekker, de duivel, neemt hand over hand toe. En wij weten niet wat we doen zullen. Dan mogen we toch ook met al onze vragen, onze kerkelijke vragen, onze geestelijke vragen, onze gemeentelijke vragen wellicht, bij u komen, Heren. Wil u ons leiden? En schuilt ook deze morgen de vorst der duisternis, die alles in de war zal willen schoppen, ook in deze dienst. Opdat we stil en gerust, zoals uw woord dat zegt, mogen luisteren. Laat het mogen zijn dat we ons zalig mogen luisteren voor het eerst of opnieuw. En dat die roep om ontferming die toen zoveel eeuwen terugklonk van de lippen en uit het hart van die blinde man, ook onze roep mag zijn, voor het eerst of opnieuw. Zoon van David, ontferm u onzer. En dat bidden we dan voor ons allemaal. Dat bidden we voor de kerken. Dat bidden we over de samenleving. Dat bidden we vanmorgen ook over uw volk Israël. Bemind om der vaderen wil. Zoon van David, ontferm u over het oude volk van het verbond. En wil u geven dat blinde ogen, want die zijn er ook in Israël nogal wat, mogen opengaan. en dat het volk als volk en natie beschermd mag worden en bewaard te midden van de turbulentie in het Midden-Oosten. Het lijkt op het ogenblik redelijk stil. Maar de vuren branden en de dreiging is continu. Heere, bewaar uw volk. Maar vooral, zoon van David, sta op over Israël. Zoals de apostel Paulus daarom bad. Het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Zegen ons zo alle tezamen. Bewaar ons voor de zonde en leid ons in uw waarheid om Jezus wil. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 86, 2, 3 en 6. Psalm 86, vers 2, 3 en 6. Wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heere, genadig. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 3, het tweede vers, zingen we samen aan het einde van de prediking. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede vers van Psalm 3. Soms, gemeente, heb je van die bijzondere ontmoetingen. Poosje geleden kwam er een dame bij me voor een interview. En dat moest gaan over de christenreis van Bunyan. Ze was afkomstig uit de gereformeerde gemeenten. Daar was ze opgevoed en opgegroeid. Maar die had ze vaarwel gezegd en vrij radicaal. Halverwege het gesprek kwam het er ineens uit. Eigenlijk moet ik niks van Bunyan hebben. Die toeleidende weg, het duurde zo lang voordat hij bij het kruis kwam. Er is geen toeleidende weg. Jezus is de weg. Ho, ho, zei ik. Ho, ho. Jezus is de weg tot de Vader, dat klopt. Maar er is, Godzijdank, wel een weg naar de Heere Jezus toe, hoor. Komt allen tot mij die vermoeid en beladen zijt. En ik zal u rust geven. En wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Ja, ze stotterde een beetje. Wat is dan die toeleidende weg? Nou, tussen haakjes, gemeente, daar kun je natuurlijk een heleboel over zeggen. En dat kun je ook op verschillende manieren omschrijven. Ik zei toen, weet je wat dat is? Langs de weg gaan zitten die de Heere Jezus gaat. En net als Bartimeus roepen, ontferm u over mij. Of ze het begreep, ik weet het niet. Maar ze werd wel stil. En dat is het eigenlijk vanmorgen waar het in de prediking om gaat. Langs de weg zitten, gaan zitten, blijven zitten, die de Heere Jezus gaat en roepen om ontferming. Thema van de preek is Bartimeus ontvangt ontferming. In de eerste plaats zien we dat, letten we op zijn roepen, ondanks de ontmoediging. Want je zal dan maar zitten en dan te horen krijgen, terwijl je hunkert naar hulp, stop maar, het mag niet. U ziet het, vers 48. Velen bestraften hem dat hij zwijgen zou. In de tweede plaats zijn hopen door de bemoediging. Want ineens verandert heel de sfeer en dat komt doordat de Heere Jezus stilstaat. En ze roepen, heb goede moed. Sta op, hij roept u. En tenslotte zijn volgen in verootmoediging. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Welke weg? De weg naar het kruis. Dus Bartimeus ontvangt ontferming. Zijn roepen ondanks de ontmoediging. Zijn hopen door de bemoediging. En zijn volgen in verootmoediging. Ja, de Heer Jezus is op weg naar Jeruzalem. Dat is heel duidelijk in deze hoofdstukken. Het is het laatste Pascha wat hij niet eens zal meemaken. Want aan de vooravond van het grote bevrijdingsfeest van Israël wordt hij gekruisigd. Maar hij gaat op weg met zijn discipelen met de bedoeling om het Pascha te vieren eer dat ik lijde. Opmerkelijk, hè? Want het Pascha wat de Heere Jezus viert, is niet het oudtestamentische paasfeest meer, maar is het avondmaal. En bovendien, als hij sterft op Golgotha, is hij het paaslam, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, dat voor ons is geslacht. De dingen gaan veranderen. De dingen gaan tot vervulling komen. Hebben de discipelen het beseft? We weten het niet. Hebben de scharen er een indruk van gehad? We weten het ook niet zeker, maar er heerst iets van een koortsachtige drukte en ook van verlangen. Wat gaat er gebeuren? Zal hij naar Jeruzalem gaan om zich te laten kronen en plaats te nemen op de troon van zijn vader David? Die koortsachtige, enthousiaste beweging merk je eigenlijk wel in de scharen. En zo trekt de Heere Jezus door de oude priesterstad, de stad Jericho, daar woonden vele priesters, in de richting van Jeruzalem. Ondertussen vinden nog gesprekken plaats over wie de meeste zou zijn. En laat de Heere Jezus weten dat niemand de meeste mag zijn in het Koninkrijk der Hemelen, omdat hij zelf, de koning, de zoon van David, gekomen is om te dienen. En dat verwacht hij ook van zijn discipelen. En dan lopen ze de stad uit. De steile weg, het verval is 1 kilometer... 1000 meter, Jeruzalem ligt hoog, Jericho laag, een zware weg om te lopen, maar wel de weg die de meeste pelgrims gaan. En daarom zit er aan de kant van de weg, net buiten de stad, een man, Bartimeus. De blinde staat in het begin van onze tekst. Dat wil eigenlijk in de grondtaal zeggen, de bekende blinde, je weet wel, die blinde die toen genezen is. En Bartimeus, de zoon van Timeus, dat betekent zijn naam letterlijk ook. Bar is zoon. Zoon van Timeus zit daar op de goede plek. Want er komen heel veel pelgrims langs en pelgrims hebben de neiging om ook onderweg goed te doen. Niet alleen maar offers te brengen, maar ook hun aalmoezen te geven, want dat hoort bij de praktijk van het Joodse leven. Heeft hij vandaag al veel ontvangen? We weten het niet. Hij is daar gebracht waarschijnlijk door vrienden of door buren. En hij zit daar eigenlijk maar in zijn grote, zware mantel, strekt zijn hand uit in de richting van het geluid van de voetstappen die hij voorbij hoort komen. Denk aan de blinden. Heb medelijden met me. Een aalmoes, alstublieft. En hij dankt de voorbijgangers in de naam van de Heere als ze wat in zijn hand of in zijn bakje werpen. Hij zit aan de kant van de weg. Hij kan niets anders. Er waren in het Oude Oosten in die tijd heel veel oogziekten en oogklinieken en ziekenhuizen met hele bekwame specialisten waren er niet. Als je een ernstige ziekte aan je oog kreeg, dan werd je zomaar blind. Dan was je uitgeschakeld, dan kon je niet meer meedoen in het onderwijs als kind, op de synagogeschool. Dan kon je niet meer meedoen in het arbeidsproces. Dan was je afhankelijk van anderen en van de goedgeefsheid van anderen. Wat zal dat psychisch met hem gedaan hebben, niet? Uitgeschakeld. Een kneus. Iemand die niet meetelt. Maar desondanks, hij moet leven. Denk aan de blinden. Alsjeblieft. En dan hoort hij aan het gedruis van de voetstappen en misschien ook aan de geruchten die rondgaan, want mogelijk, de andere evangeliën wijzen daar ook wel op, zaten er nog meer blinden daar aan de kant van de weg. Heb je het gehoord? Jezus van Nazareth, die wonderdoener, uit het noorden van het land komt langs. En Bartimeus hoort de voetstappen, hij hoort de geruchten en hij begint te roepen. Zoon van David, ontferm u over mij. Hoe komt hij daarbij? Spurgeon zegt in een bekende preek over deze tekst, ja, hij was blind en hij dacht veel na. Dat zal waar zijn. Blinden zijn vaak in zichzelf gekeerd met hele wezenlijke dingen bezig. Maar dat weten we niet precies en Spurgeon weet wel eens meer dingen die wij in de Bijbel niet terugvinden. Ik denk dat we veiliger gaan om te zeggen hij had de tijdingen gehoord, want het ging het hele land door, lezen we eerder in het evangelie, dat de Heere Jezus wonderen deed. En bovendien, en dat kunnen we ook met zekerheid zeggen, hij had innerlijke overtuigingen wie de Heere Jezus was. Misschien vaag, maar hij heeft gedacht, zijn woorden maken dat duidelijk. Is deze de zoon van David? En de zoon van David, dat weet u, dat weten de kinderen van de zondagsschool ook. Dat is een naam die hoort bij de Messias. Die hoort bij de komende verlosser. Is deze de zoon van David? En van die zoon van David wordt al in de profeten gezegd dat als hij komen zou, dat hij wonderen zal doen. U mag het nalezen, bijvoorbeeld in Jesaja 35, daar staan onder meer deze woorden. Daar, als dan zullen der blinden ogen, in de tijd van de Messias, de zoon van David, als dan zullen de blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. Als dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Want in de woestijn zullen wateren uitbarsten en beken in de wildernis. En Bartimeus hoopt, is hij het? En hij begint te roepen. En heel erg luid te roepen ook, zeggen de grondwoorden. Hij begon te roepen en te zeggen, zoon van David, ontferm u mijner. Prachtige Bijbelse woord, ontfermingen. Moeten we ook niet aan gaan sleutelen, al is het misschien wat ouder. Wat is ontferming? In de Bijbel is het woord ontferming in de Hebreeuwse taal verwant met het woord moederschoot. De warmte van een schoot van een moeder die het kind wat zijn knie geschaafd heeft op schoot trekt en het omhelst en het troost. Dat is ontferming. Gelijk een moeder troost, zal ik u troosten. Een moeder ontfermt zich over een kind, ja. Maar zo, in meer verheven zin, zegt de Heere, zal ik mij over u ontfermen. Hij doet dus een beroep niet alleen op de zoon van David, de Messias die, naar hij hoopt, langs hem trekt, maar ook op de ontfermingen van God. Ik denk dat Bartimeus toch veel gezien heeft van wie de Heere Jezus was, ook al was hij blind. En dan valt het zo tegen, hè? Dat heb je wel meer in het evangelie. Als de kinderen naar de Heere Jezus worden gebracht, dan zeggen de discipelen ook, nee hoor, dat kan niet. De meester is met veel belangrijke dingen bezig dan met kleine kinderen. En nu, ja, nu de koorts van de opwinding van misschien de komende kroning van koning Jezus, van de zoon van David, op handen is. Straks zullen ze juichen langs de weg. Uw koning komt, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dacht je dat de Heere Jezus nu aan zo'n arme blinde man wil denken? Ze wijzen hem af. Gemeente, wat kunnen wij voor elkaar, net zoals hier op de weg naar Jeruzalem, ontmoedigingen en struikelblokken opwerpen? Of heb je daar nooit last van? Als een jongen bij u komt en zegt, hoe moet ik nou de Heer leren vrezen? Dan ben je toch blij? Of als op huisbezoek een oudere zuster van de gemeente spreekt over haar worsteling, dan ben je toch blij? Dan zoek je toch biddend de weg te wijzen en geen sta in de weg te zijn. Of zeggen, ja, maar dan zal eerst dit en dan zal eerst dat. Ik heb het zo beleefd. U denkt misschien dat ik overdrijf. Maar die dingen kwamen en komen voor. Wij zingen, wil mij voor struikelen bevrijden. Maar soms moeten wij ook bidden, ik ook. Ook in pastorale contacten. Laat mij geen struikelblok zijn. Misschien waren de mensen rondom de Heer Jezus veel meer bezig met hun eigen positie. Wie is de meeste? Dan met de ontfermingen van God. Nee jongen, dat kan niet hoor. De meester is te druk. De dingen lopen naar Jeruzalem toe. De troon van David. En wat gebeurt er dan? En dat is een heel teer stukje in deze geschiedenis. Hij liep des te luider. Gemeente, als het echt nood is in ons leven. En dan denk ik ook aan allerlei moeite en zorgen van het leven hoor. Maar vooral aan de geestelijke nood van een zondaar, wiens hart schreeuwt om de ontfermingen van God. Of een kind van God dat in duisternis wandelt en geen licht heeft, dat uitziet naar een nieuw bewijs van de aanwezigheid en de nabijheid van God, als het echt nood is. Dan houden alle vormelijke gebeden op. Dan houden alle domineesgebeden op. Want die kunnen zo mooi zijn, hè? Dan is er één schreeuw naar God. Zoon van David, ontferm u mijner. En hij liep des te luider. Het liep hoog op in zijn leven. Is dat iets wat u in uw leven herkent? Met die prachtige woorden van onze oude psalm, mijn ziel schreeuwt naar God. Naar de levende God. Wanneer zal ik voor zijn aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn me tot spijs, dag en nacht. Omdat ze de ganse dag tot mij zeggen, waar is nu uw God? Kijk, en dan gaat het veranderen. Hoe gaat het veranderen? Ja, het is jammer dat onze Statenvertaling dat toch niet net een klein beetje anders vertaald heeft. Je vindt het wel in de oude Engelse vertaling. Hier staat als in het voorbijgaan en Jezus stilstaande zijde. De Engelse vertaling heeft, en dat is veel trouwer vertaald hoor. En Jezus stond stil, punt. En hij zeide, dan ligt alle nadruk op dat stilstaan van de Heer Jezus. Weet u, dat gebeurde toen natuurlijk letterlijk. Hij stond stil en die blinde man met zijn gescherpte oren die hoorde, de voetstappen werden minder. De schare stond stil omdat Jezus stil stond. Jezus had ondanks alle rumoer om hem heen aandacht, messiaanse aandacht, zaligmakers aandacht voor die blinde man. En als we dat nou toepassen, want je zult zeggen ja, de Heer Jezus stond stil in deze geschiedenis toen hij hier op aarde was, dat gebeurt nog hoor. Ja, natuurlijk niet letterlijk, want de Heer Jezus is niet lichamelijk hier in ons midden. Als kleine jongen hoopte ik dat eigenlijk wel eens. want dan zou ik zo naar hem toe gaan, dacht ik. En zou alles veel makkelijker zijn, dacht ik. Later heb ik wel uitgevonden en bevonden dat het zo niet is. Maar weet u wanneer de Heer Jezus stilstaat? Ook nu nog. Nu hij in de hemel is, wanneer het woord van God aanwezig is, en dat betekent gelezen wordt, onderzocht wordt, zomaar een paar verzen intens gelezen worden, maar vooral onder de prediking van het woord. Dan wil de Heere Jezus in het midden zijn, zegt een bekende tekst uit Matteüs 18. Maar hoe? Als een die dient. Als een die stilstaat. En als het woord opengaat. Tot op de zaligmaker Jezus Christus. En hij zichzelf openbaart in zijn opzoekende zondaarsliefde. Dan staat de Heere Jezus als het ware in de prediking van het woord stil. En hij kijkt naar die ene zondaar in de kerk. En hij kijkt naar die ene jongen die op het ogenblik zit mee te luisteren thuis. Hij staat stil. Zouden we daar niet voortdurend om vragen? Heere, sta stil onder de prediking van uw woord en zoek mij op. Want Bartimeus, zonder het zich bewust te zijn waarschijnlijk, zat op de beste plek die je kan innemen. Ja, hij zat aan de kant van de weg om te bedelen. Maar hij zat langs de weg waar de Heere Jezus langskwam. En wat is het daarom goed om in de kerk te zijn? Dan zit je op de beste plek. Want dat is de plek waar de Heere Jezus in het gewaad van zijn woord langs wil komen. Wees maar trouw. In de kerkgang. Ook als de coronacrisis helemaal voorbij zou zijn. Als dat gebeurt. Trouw. De beste plek. En Jezus, stilstaande, zei dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinden, zeggende tot hem: heb goede moed, hij roept u. Ja, dat zijn woorden waar je eigenlijk een hele preek over kunt houden. Hè? Maar dat doen we niet vanmorgen. Eerst zeiden ze: je hoeft geen moed te hebben. Blijf maar in je ellende, want de meester heeft geen tijd voor je. En nu zeggen ze: heb goede moed. Vat maar moed. Waarom? Dat is het geheim. Hij roept u. Hoort u het? Dat is het geheim van de prediking ook vandaag. Hij roept u. Jou. Ja, maar ik ben geen Bartimeus. Nee, gelukkig niet, want dan was je blind. Maar u bent wel een zondaar. En de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was, verloren zondaar. Dat is uw naam. Dat is ook mijn naam. Hij roept u. En dan mogen we ook elkaar, in alle bescheidenheid en ootmoed dan, aanwijzen: joh, zoek het bij de Heere. Want daar is het te vinden. Hij roept u. Zegt u dat wel eens tegen uw moslimbuurman? Ja, misschien op een iets andere manier. En misschien in een wat ander taalkleed. Maar hij roept u. En vanmorgen mag ik het u zeggen in zijn naam. Hij roept u. En dan gebeurt er natuurlijk van alles. Hij wierp zijn mantel af. Als ik het grondwoord goed begrijp, is dat een zware mantel geweest. Zijn meest kostbare bezit. Nodig om hem tegen de kou te beschermen als hij daar 's ochtends vroeg al zat en 's avonds laat pas wegging. En het kan in de nacht te koud zijn in de buurt van Jericho. En wat droeg hij daaronder? Zijn ondergoed. Waarschijnlijk wat lompen. Die mantel bedekte natuurlijk ook zijn leegte, zijn armoede, zijn benauwenis. En als u dat voor u ziet, dan zegt u, ja, wat is dit een prachtig beeld. Hij werpt zijn mantel af, die hindert hem nu. En hij komt in zijn schamele plunje naar de Heere Jezus toe. Waarschijnlijk geholpen door de handen die nu bereidwillig zijn uit de scharen en hem bij de Heere Jezus brengen. U hoort misschien dat prachtige oude lied van Augustus Toplady. Moede kom ik, arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Ja, zo komt iedere verloren zondaar, hoe verschillend de leidingen en de omstandigheden ook zijn, toch tot de Heere. In de schamele plunje van je zondaarsbestaan. Zonder enig recht. En dat is niet alleen in het begin van het geestelijke leven zo. Dat wordt het steeds meer. Ook als je ouder wordt. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En het wonder is, zo wil de Heere ons nou juist hebben. Zo kan hij ook zoveel aan ons kwijt. En hij leeft om te geven. Want wat gebeurt er? Hij werpt zijn mantel af, stond op en kwam tot Jezus. Tot Jezus. Let u daarop, is een klein trekje. In het begin van de tekst staat Zoon van David. Maar Marcus, de evangelist, die zijn evangelie geschreven heeft in Rome aan de voeten van Petrus. Petrus die erbij geweest is toen dit gebeurde. En hij kwam tot Jezus. Jezus, dat weten de jongelui en de kinderen natuurlijk. Dat betekent zaligmaker. Matthäus 1, 21, die tekst kennen jullie niet. En gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat is het belangrijkste werk van de Heer Jezus. Maar hij is ook gekomen om te laten zien dat hij niet alleen van de zonde verlost, maar dat hij gekomen is om het koninkrijk van God in deze verworde donkere wereld op te richten. En dat hij de machten van ziekte en dood en ellende overwint. Jezus, zaligmaker. Zo had Bartimeus hem nodig. Zo komt hij tot de Heere Jezus. En u? En jij? Hebben hem zo nodig gekregen. Als dat niet zo is, dan ben je arm. Want zonder de Heere Jezus, zonder de geestelijke geloofskennis van hem, kom je voor eeuwig om. De meesten van ons kennen die tekst. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nou, daar zit het in, hè, in dat prachtige evangeliewoord. Niet verderven. Zonder Jezus. Zonder zijn zaligmakende kracht kom je om. Ik weet wel, er zijn steeds meer theologen vandaag die daar de grootste vraagtekens bij zetten en zeggen, dat is niet waar. Laat u niet misleiden. Zonder Jezus gaan we voor eeuwig verloren. En daarom mag en moet de prediking van het evangelie niet zwijgen over zijn naam. En over de noodzaak om hem te zoeken en alle heil en zaligheid in hem te vinden. Want wat zou het verschrikkelijk zijn. Als er één van ons, zoals we hier in de kerk zitten of met deze dienst verbonden zijn, straks voor de rechterstoel moet horen: ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. En daarom dat andere bekende gedicht. Eén regeltje maar hoor. Toen vluchtte ik tot Jezus. Hij heeft mij gered. Hij heeft mij bevrijd van het vonnis van de wet. Die mij beschuldigt. Die mij aanklaagt. Waarbij ik belijden moet, Heere, indien u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Hij vluchtte tot Jezus. Zo kwam hij. En dan komt er een hele merkwaardige vraag. Je zou zeggen, als je die vraag vandaag zou stellen aan iemand die blind is, stel nog eens even een dokter, een kundig oogspecialist, en die vraagt aan een blinde man: wat moet ik voor je doen? Dat weet zo'n dokter toch? Wat wilt ge, zo lezen we, dat ik u doen zal? Is dat niet onbarmhartig? Dat is toch niet empathisch, zeggen we tegenwoordig. Dan leef je je toch niet in de situatie van die man, oh niet? Wij moeten voorzichtig zijn met dit soort vragen. Dokters, dominees, ouderlingen. Want van ons mag verwacht worden dat we ons echt inleven in wat de ander beweegt en wat de pijn van zijn leven is. Maar de Heere Jezus stelt die vraag niet om deze man eigenlijk neer te zetten. Of naar de bekende weg te vragen. Hij wil horen. Hij wil horen wat er in het hart van die man leeft. En dat is ook de taak van de prediking vandaag de dag, gemeente. Dat kerkgangers uitgelokt worden, laat ik het zomaar noemen, om met al hun noden, angst en pijn naar de Heere Jezus te komen. Met mijn zuchten en mijn zorgen voor u niet verborgen. Zeg het maar. Dat zit achter deze vraag. Zeg het maar. En als hij roept in de prediking, dan zegt hij tegen die jongen of tegen dat meisje of tegen die hoogbejaarde die meeluistert in de stille woning naar deze dienst: zeg het maar. Stort voor mij uit, dan zeg ik het bijbels, uw ganse hart. En wat zegt u dan? Ja, dan zegt die man natuurlijk, die Bartimeus, Rabuni. Dat betekent letterlijk mijn meester. Dat ik ziende mag worden. Dat ik ziende mag worden. Dat was zijn grote nood. Ik denk niet zijn grootste nood. Maar dat was wel, Heere, mag ik ziende worden. En dat houdt ook in, gemeente, dat we allereerst met onze zonde en schuld, maar ook met alle noden, vragen en pijn van het leven naar de Heere mogen gaan. En al die noden, angst en pijn voor hem neer mogen leggen. Dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En dat is het laatste geheim van de tekst. Uw geloof heeft u behouden. Ja, die tekst kennen alle trouwe Bijbellezers, want die komt in allerlei varianten voor in het evangelie. Wat betekent dat nu? Dat ons geloof ons behoudt, ons redt, ons zalig maakt, want dat betekent het woord behouden ook. Je hebt wel mensen die zeggen, ja, als ik mijn geloof niet had, dat begrijp ik wel. Maar beter is het om allereerst te zeggen, als ik de zaligmaker niet had. Jezus maakt zalig. En dat ontvang ik door het geloof. Het geloof is de lege hand, zegt Spurgeon zo mooi. Om de zaligheid die in Christus is te ontvangen. En daar had die man iets van. Staat hij toch? Hij geloofde niet alleen dat de Heere Jezus een wonderdoener was, zoals er in die tijd wel meer waren. Of een arts was misschien. Hij geloofde, hij is de zoon van David. Bij hem is vergeving. Bij hem is genade. Ik heb niets mee te brengen. Ik sta hier in mijn bedelaarsplunje zonder enige verdiensten en zonder enige rechten. Maar mijn ogen zijn op u. Hij ontvangt de genade van de Heere Jezus. Genezing van zijn blindheid. Maar ook genezing van zijn zondekwaal. Geloof behouden. Dat omvat dat ook. Genezen van je zondekwaal. En dan nog even. En terstond werd hij ziende. Die een beetje bijbelvast is, weet dat dat woord terstond heel bijzonder voor Marcus geldt. Dat noemt hij herhaaldelijk. En ik heb het al even zijdelings aangeduid. Marcus was de leerling, Johannes Marcus, in de latere periode van zijn leven van de apostel Petrus. Petrus noemt hem in zijn brief zijn zoon. Marcus was kundig. Marcus was een vaardig schrijver. En Petrus, och, die oude visser die in Rome was en zijn geestelijke zoon bij zich had. Petrus, proef ik hier in dit soort woorden dat hij zegt, ja, en terstond gebeurt het, joh. Terstond, meteen. Want als de Heere Jezus wonderen doet in het rijk van de natuur, in het rijk van ons leven, maar zeker in het rijk van de genade. Hij gebiedt en het staat er. Hij spreekt en het is er. Daarom zegt die hoofdman over 100 ook in Lucas 7. Spreek slechts één woord. En dan gebeurt het ook. Zoals dat oude Lutherse gezang het zegt. Spreek slechts één woord. Eén woord met macht. En voorbij is der zonde nacht. Dat heeft die man ervaren. Open ogen. En de eerste die hij zag, was de Heer Jezus. Kun je het toch niet voorstellen? Wat moet dat geweest zijn? Hij zag niemand door het geloof. Maar Jezus alleen. En dan gebeurt er nog iets. Gaat heen, zegt de Heer Jezus. Maar hij ging niet heen. Hij ging niet weg. Er staat en hij volgde hem. Op de weg. De weg die naar het kruis gaat. De weg die straks eindigt in de grote klacht van de verlatenheid. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Wat is dat geweest? Mediteert u daar vanmiddag maar een poosje over. Hij heeft de intocht in Jeruzalem meegemaakt. Hij heeft wellicht niet het avondmaal meegemaakt. Nee, want hij behoorde niet tot de nauwe kring van de discipelen die daar waren. Maar hij volgde Jezus. Hij heeft wel iets meegekregen van de Via Dolorosa, de kruisweg. En ik ben vrijwel zeker dat hij in de buurt van de kruisheuvel stond toen de Heer Jezus stierf. Hij volgde Jezus. Dat is een zwaar woord in het evangelie, hè? Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is achter de Heer Jezus aan. Ook achter hem aan als hij lijdt en sterft. Ja, ook het Hosanna heeft hij gehoord. Maar hij heeft ook gezien de bebloede koning. Zie de mens. Zie de mens. En dat is het leven van een kind van God nog steeds. Nee, wij zien de Heere Jezus niet in zijn vernedering met deze ogen. We kunnen er ons een voorstelling van maken en dat is op zich niet verkeerd. Maar in het leven van Gods kinderen geldt de gouden regel, die soms de moeilijkste regel is. En hij volgde Jezus. Dat betekent hem gehoorzamen. Lodestein, hè? Heilige Jezus, heilig mij. Ik moet heilig zijn als gij. Ja, dat gaat hoog. Maar dat houdt het volgen van de Heere Jezus wel in. We zongen het zo even. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Maar het betekent ook het dragen van het kruis. Ook door strijd, door moeite heen. Soms in omstandigheden van onze levensweg. En ook dan kan een kruis zwaar drukken. Maar elk van Gods kinderen, ook al zijn we in ons leven nog zo voorspoedig en gelukkig, kruisen zijn er. Strijd, aanvechting. Momenten dat we Paulus zo diep gaan begrijpen. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? De zonde jaagt mij achterna. Al waar ik ga of sta, of ooit mijn ogen sla. En dat kan bij het ouder worden nog wel eens moeilijker worden. Maar gelukkig, dat is niet het enige. Want de weg van de Heere Jezus gaat wel langs het kruis. En hij vraagt Bartimeus en al de geestelijke familie van Bartimeus om hem te volgen en het kruis op ons te nemen. Maar ziet, hij is opgestaan. Hij heeft zijn geest gegeven. Wij zien, zegt de apostel in de brief aan de Hebreeën, nu Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Zoon van David. Zoon van God. Machtige verlosser. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Ook de macht heeft om mij uit de diepste put op te halen. En die eenmaal het moederhoofd van de vrome met eer en heerlijkheid zal kronen. En daarom blijft het pelgrimslied achter de Heere Jezus Christus aan. Toch? Maar trouwe God, gij zijt. Amen. Thank you. eindigen we met dankzegging en gebed. Ja, Heere, als u er niet was. En als u, Heere Jezus, niet gekomen was. En als uw geest niet was uitgezonden om ons aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Als u de prediking niet gegeven had, die door de geest gezegend wordt, dan waren we de ellendigste van alle mensen. Maar nu bent u gekomen en u zegent uw woord. O, zegen het ook onder ons. We hebben het er niet naar gemaakt, niemand van ons. Maar wil u het doen? Opdat we de geestelijke inhoud van het gebed van Bartimeus nabidden. Nee, wij hebben het niet nodig, als we goed kunnen zien, om letterlijk ziende te worden. Maar we hebben het allemaal nodig om geestelijk ziende te worden. Open mijn ogen, Heere, opdat ik zien mag. Ga met ons. Breng ons deze middag weer samen, althans een ander deel van de gemeente. En wees u met degene die dan met ons meeluisteren eveneens. En geef dan, als een heel ander stuk van uw woord onze aandacht vraagt, ook uw zegen. Dank voor alles wat u gaf. In het stille luisteren en in de prediking. Het is alles van u. Om Jezus wil. Amen. 146, het zesde vers. Het is de Heere, wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht, wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.